Alles wordt beter. De podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt. En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles wordt beter.
Inmiddels 5000 van deze Javelin-raketten en meer dan 1000 Stinger luchtafweerraketten kreeg Oekraïne alleen al van de Verenigde Staten. Handgranaten, tanks, aanvaldrones, kalasjnikovs, raketwerpers. Sinds kort komen uit de westerse wapenarsenalen steeds zwaardere wapens.
Ja, het is absoluut een escalatie wat we op dit ogenblik zien. Maar een heel belangrijk ander punt is de retoriek die uit het westen klinkt.
We want to see Russia weakened to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine.
It's going to keep weapons and ammunition flowing without interruption to the brave Ukrainian fighters.
We're doubling down. We will keep going further and faster to push Russia out of the whole of Ukraine.
And we in the UK will do everything we can to restore a free, sovereign and independent Ukraine.
Het is grof gezegd niet onze oorlog, maar wij maken het onze oorlog en daardoor wordt de NAVO hierbij betrokken.
Een fragment uit het Nederlandse Actua-magazine Nieuwsuur op NPO 2. Is de vrede in Oekraïne onbereikbaar geworden? Leidt de oorlogsescalatie tot een derde wereldoorlog? En is oorlogslogica nog het enige dat telt? Of mogen we het misschien nog even hebben over vrede? Welkom. In deze podcast van Alles wordt beter kijken we achter de oorlogsellende en zoeken we in het verbrande bos een vredespad. Mijn naam is Eung Sao Choi en bij mij Merel Sellenslag. Dag Merel.
Hallo.
Jij bent bewegingsmedewerkster bij Pax Christi, een vredesorganisatie met een lange geschiedenis, mag ik wel zeggen.
Inderdaad.
Je hebt een masterdiploma internationale politiek op zak. En bij Pax Christi ben je vooral gefocust op veiligheid en ontwapening.
Wel concreet bestaat mijn job erin vooral om de situatie op geopolitiek niveau op te volgen. Vooral als het aankomt op de internationale veiligheid, conflict, vrede, vredestichting, al die zaken. En meer bepaald focus ik mij op ontwapeningsgesprekken en wat wij kunnen doen eigenlijk om ervoor te zorgen dat er minder gevaarlijke wapens op aarde bestaan, gebruikt worden ook. En de focus daarbij ligt op kernwapens onder andere, maar ook op autonome wapensystemen.
Dus jij bent de meest geschikte persoon om mij mee te helpen zoeken naar dat vredespad in het verbrande bos. Hè.
Ik
heb steeds meer de indruk dat zelfs ook in kwaliteitsprogramma's en media de oorlog eigenlijk een beetje als een voetbalmatch wordt becommentarieerd. Wat vind jij eigenlijk van die mediaberichtgeving?
Ja, ik moet eerlijk zijn dat ik het soms ook wel moeilijk vind om het te blijven volgen. Net omwille van de retoriek die er is. Die toch wel redelijk meestapt in de escalatie. In het fragment zo net hoorden we het ook, dat er steeds meer en steeds zwaardere wapens worden gestuurd naar Oekraïne. En dat er eigenlijk weinig ruimte is om dat in vraag te stellen. Natuurlijk heb ik alle begrip voor het feit dat Oekraïne zichzelf wil verdedigen. Rusland is in deze de agressor en dat moet aangepakt worden, zonder twijfel. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we toch ook niet uit het oog verliezen dat vrede niet alleen gesticht wordt via geweld en dat wapens eigenlijk dienen om mensen te doden. En die visie of dat perspectief horen we eigenlijk heel weinig in de mainstream media vandaag. En als je het durft aan te brengen, dan word je vaak nogal frontaal aangevallen en in het kamp van Rusland geplaatst.
Ja,
en dat is toch wel problematisch soms.
Ja, je wordt weggezet als een Poetin-aanhanger, terwijl
inderdaad.
Die absoluut moeten veroordelen. Maar hoe zou het komen, denk je, dat kritische journalisten in kritische talkshows meestal ook alleen maar militairen opvoeren? Ik heb nog weinig, om eerlijk te zijn, pacifistische organisaties of vertegenwoordigers daarvan gezien in talkshows.
Ja, inderdaad. Dat is mij ook opgevallen. Het is iets, ik ben 2 jaar geleden ongeveer bij Pax Christi begonnen. Iets dat mij ook wel in de voorbije 2 jaar is opgevallen. Dat als wij iets organiseren rond ontwapening, rond internationale veiligheid, dat er eigenlijk heel weinig aandacht voor is. En je ziet ook dat de realistische school binnen de internationale politiek de voorbije jaren discours eigenlijk vooral gedicteerd heeft. En dat zie je vandaag ook heel erg terugkomen in de discussie over de oorlog in Oekraïne. Nu, ik begrijp het ook wel heel erg. Het is een oorlog die heel dicht bij huis komt. Er gaan allerlei historische parallellen op die ook vaak getrokken worden. Dus ik heb alle begrip voor de emotionele reactie die er is. Maar het blijft toch wel een punt van ook dat andere perspectief in de discussie mee te betrekken. Want we gaan nooit tot een duurzame vrede komen met alleen maar wapens te leveren.
We zijn nu in de derde maand van deze vreselijke oorlog. De vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne liggen voor zover we weten eigenlijk stil. Sancties werken blijkbaar niet echt. Minder gas uit Rusland betekent eigenlijk nog hogere gasprijzen voor ons. De defensiebudgetten gaan opvallend snel omhoog in verschillende landen waar we het zelfs niet hadden verwacht. Duitsland bijvoorbeeld,
ja,
ook de VS nu. Ook in België, 10 miljard vindt men ineens. Dat gaat toch wel allemaal heel snel of ben ik een beetje een drama queen aan het spelen?
Ik vind het ook allemaal heel snel gaan. Sommige mensen zullen mij misschien ook een drama queen noemen, maar dat is dan maar zo. Het valt mij ook heel erg op dat er in het begin wel nog in de officiële discours ruimte en begrip was voor het feit dat ondanks de wapenleveringen er ook aan de escalatie gewerkt moest worden. Ik heb de indruk dat dat begrip een beetje naar de achtergrond verdwenen is. Dat het inderdaad gaat over moet Rusland op de knieën krijgen. Nu, op diplomatiek niveau maakt dat het voeren van een gesprek natuurlijk wel heel moeilijk. Als het gaat over iemand op zijn knieën krijgen. Het is een beetje praten of iemand dwingen aan tafel te gaan zitten om met jou te praten, terwijl je een revolver tegen zijn voorhoofd houdt, wat natuurlijk de gesprekken niet bevordert. En op het vlak van defensieuitgaven is het inderdaad heel erg opvallend hoe snel de boot gekeerd is. En hoe sneller geld gevonden kan worden inderdaad om die defensieuitgaven naar omhoog op te krikken. Niet alleen in de Verenigde Staten die altijd al een extreem groot defensiebudget gehad hebben, maar ook binnen de Europese lidstaten, Duitsland voorop, die meteen zeiden dat ze de 2%-norm van de NAVO wilden halen. Die 100 miljard euro meteen beloofde aan defensie. België hetzelfde, dat defensiebudget is weliswaar opgekrikt geweest nog voor de oorlog is uitgebroken. Maar wij horen nu toch ook wel opnieuw geluiden waarbij dat de vraag opnieuw op tafel is gelegd binnen het kernkabinet. Om nog eens te kijken naar dat defensiebudget of dat er toch niet nog een beetje hoger kan. Maar onze vraag daarbij is dan wel, oké, het defensiebudget verhogen, maar wat staat er daar tegenover? Wordt er ook op diplomatiek niveau een versnelling hoger geschakeld? Wordt daar ook in geïnvesteerd? En dat denk ik toch wel is een belangrijk element dat vandaag echt
ontbreekt,
niet aan bod komt.
En heb je daar zeg maar nieuws van? Is men inderdaad wat meer actieve vredesdiplomatie aan het opstarten? Want echt ingezet is het nog niet geweest, hè?
Wel, ik heb natuurlijk niet de bevooroordeelde contacten als de mensen in onze regering, maar je krijgt toch wel heel erg de indruk dat er op dit moment weinig ruimte is voor gesprek. Ook het feit dat Poetin vaak wordt weggezet als een gek of hij zal wel ziek zijn of hij is krankzinnig geworden, dat zijn gemakkelijke dingen om hem in een hoek te zetten. En dat spoort niemand aan om ook effectief met hem het gesprek aan te gaan op een gelijkwaardige manier. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Poetin is geen vriendelijk poesje om zonder handschoenen aan te pakken, om het zo te zeggen. Maar je gaat het toch op een bepaald moment moeten doen. Je gaat niet tot vrede komen, tot een einde van het conflict, tot een einde van het geweld, als je niet durft met Poetin aan tafel te gaan zitten en te kijken, oké, hoe kunnen we dit nu oplossen?
We zitten toch ook in die escalatie, ook in een nieuwe soort van escalatie, nucleaire wapens eigenlijk. Daar willen we niet aan denken dat we die in die eindfase zouden terechtkomen. En wat moeten we dan denken van die uitspraken van Poetin, hè, over beperkte nucleaire wapens of over de uitspraak van Lavrov, de Russische buitenlandminister, van, en dat vond ik eigenlijk heel griezelig. De nucleaire weg naar een derde wereldoorlog is reëel, quote hij. Hè.
Ja.
En dan de stilte hierover van aan de kant van de NAVO en het Westen eigenlijk, de EU. Dat is toch ook wel opmerkelijk dat men dan zwijgt.
Ja, het gekke daaraan is eigenlijk, beide zijden zijn in het bezit van kernwapens. Zijn ook bereid om daarmee te dreigen, om ervoor te zorgen dat een tegenstander hen niet zou aanvallen. Maar nucleaire afschrikking gaat er ook effectief van uit. Je kan maar geloofwaardig afschrikken als de tegenpartij ook echt gelooft dat je in staat bent om die wapens in te zetten. En dat maakt het wel heel erg problematisch, want op dit moment heeft Rusland ettelijke malen gedreigd met die kernwapens. We zitten in een zeer onstabiele, escalerende situatie. En het verleden heeft ook aangetoond dat je maar een klein foutje nodig hebt vooraleer dat er een accident gebeurt met een kernwapen met alle gevolgen van dien. En dus ik denk dat dat zeker een dreigement is dat we enorm serieus moeten nemen. Rusland is een van de twee grootste kernmachten op aarde, samen met de Verenigde Staten. 90% van het kernwapenarsenaal vandaag op aarde aanwezig is. De helft daarvan is in het bezit van Rusland. Dus dat zijn dreigementen die we enorm serieus moeten nemen en waar we dringend iets aan moeten doen.
Wil het toeval? Waarschijnlijk niet. Maar begin vorig jaar is het verdrag over verbod op kernwapens ingetreden. Hoe cynisch eigenlijk toch. Hè? Het heet Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Wel niet ondertekend door de grootmachten, nog door de NAVO-landen, lidstaten. Mm-hmm. Ondertekend op 7 juli 2017 en in werking vorig jaar 22 januari.
Inderdaad.
Ja, want jullie zijn erg voor om dat op te nemen. Er is in juni een eerste soort van verdragsmeeting, mag ik dat zo noemen?
Wel, voor ons is het verbodsverdrag op kernwapens een hoopvolle boodschap. Het is tot stand gekomen op een moment dat het non-proliferatieverdrag eigenlijk in heel slechte papieren zat.
Non-profilatieverdrag, het niet verspreiden van
de kernwapens, inderdaad. Verdrag. Dat is een verdrag dat dateert van 1970 en waar de kernwapenstaten wel deel van uitmaken. En dat verdrag stoelt eigenlijk op een heel duidelijke afspraak, een uitwisseling, zeg maar, waarbij de landen die op dat moment geen kernwapens in hun bezit hadden, beloofden om ze ook nooit in hun bezit te hebben. En daartegenover stond de belofte van de kernwapenstaten, die toen nog maar met 5 waren, dat zij zich van hun kernwapens zouden ontdoen.
Zouden ontdoen, dus afbouwen?
Volledige ontwapening, inderdaad. Nu, het probleem is dat in de loop van de tijd duidelijk gebleken is dat die kernwapenstaten eigenlijk niet echt van plan zijn om zich heel snel te ontdoen van die kernwapens, dat zij zich eigenlijk wel heel comfortabel voelen om in die machtige positie te zitten en te kunnen dreigen met hun kernwapens wanneer dat zij dat goed vinden. En toen in 2017, vanaf 2013 eigenlijk, is er een hele beweging gekomen vanuit het maatschappelijk middenveld, het Internationale Rode Kruis, een aantal landen ook, waaronder Noorwegen, Mexico, Oostenrijk, die hebben gezegd van kijk, het is eens tijd dat we nog eens kijken naar wat zijn nu effectief die consequenties, die humanitaire impact van kernwapens. Laat ons eens kijken naar het wetenschappelijk bewijs dat we hebben en teruggaan naar de essentie van de zaak. Waarom zijn die kernwapens zo gevaarlijk? En zij hebben toen een paar conferenties georganiseerd waar honderden regeringen en overheden op aanwezig waren. En daaruit bleek dat die wapens zo gevaarlijk zijn dat het eigenlijk onverantwoord is om ze nog te houden. En toen is er binnen de VN Algemene Vergadering besloten om werk te maken van een instrument dat kernwapens volledig zou verbieden. En dus in 2017 hebben 122 landen in die Algemene Vergadering dat verdrag aangenomen en gezegd, kijk, als die kernwapenstaten het zelf niet willen doen, wel, dan gaan wij het voor hun doen. In 2021 is dat verdrag inderdaad in werking getreden. Dat wil dus zeggen dat het vanaf nu officieel deel uitmaakt van het internationaal recht. Nu, de kernwapenstaten zeggen natuurlijk, dat is een symbolisch verdrag. Er is geen enkele kernwapenstaat die daaraan meedoet. Maar wij zien toch wel dat er op heel praktisch niveau al grote gevolgen en implicaties zijn geweest van dat verdrag.
Zoals bijvoorbeeld,
in 2018 heeft de KBC-bank besloten in België om geen investeringen meer te doen in bedrijven die gelinkt zijn aan de productie en het onderhoud van kernwapens. En ze hebben daarbij expliciet het verdrag vermeld in die beslissing. Dus we zien dat niet alleen bij de KBC-bank, we zien dat over heel de wereld, in grote pensioenfondsen, grote banken wereldwijd, die zoiets hebben van, ja, maar als dat verdrag zegt dat dat eigenlijk ongehoord is, dan is het toch ook ongehoord voor ons om daar nog in te investeren. Dus we zien effectief dat het verdrag zijn effect heeft. Dat het een eerste duidelijke rode lijn is en dat het ook een juridische leemte heeft opgevuld in het internationaal recht. En nu in juni komen de 60 landen die al verdragspartij zijn van het verdrag, komen zij voor het eerst samen in Wenen om te bespreken hoe dat verdrag nu in uitwerking gebracht moet worden.
Voor alle duidelijkheid, ons land, onze regering, onze vertegenwoordigers gaan niet, hè?
Nee, inderdaad.
Want, ik ga nog even verder, in het regeerakkoord, wat ik toch eigenlijk helemaal te gek vind, staat dat de Belgische federale regering, en ik citeer even, zich actief zal blijven inzetten voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie op mondiaal niveau en dat men zou nagaan hoe het VN-verdrag op het verbod op nucleaire wapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening. Ja, dan is dit akkoord toch bij uitstek een goede basis om actief ermee bezig te zijn als Belgische overheid.
Inderdaad, daarom pleiten we er ook voor dat België daar aanwezig zou zijn. Nu, België kan daar aanwezig zijn als waarnemer. Dat wil zeggen dat ze niet kunnen deelnemen aan de besluitvorming, de uiteindelijke beslissing die genomen zal worden op de conferentie. Maar het betekent wel...
Sorry, maar waarom alleen maar als waarnemer? Omdat ze het niet hebben ondertekend.
Inderdaad.
Maar dan zou je toch eerst moeten zeggen van onderteken het.
Ja, inderdaad.
En ga dan gewoon mee beslissen.
Ja, inderdaad. Ja. Het uiteindelijke doel is natuurlijk effectief dat ons land het verdrag ondertekent. Nu, realistisch gesproken zal dat niet voor meteen zijn.
Maar heb je een idee waarom de Belgische regering, de Vivaldi-regering, want het is het regeerakkoord van Vivaldi, waarom dat die partijen dat niet willen ondertekenen?
Er is een duidelijke link te trekken natuurlijk met de NAVO. Het feit dat we deel uitmaken van een alliantie die kernwapens in zijn bezit heeft en bovendien een nucleaire paraplu heeft, waarbij dat de kernwapens van de Verenigde Staten ook ingezet kunnen worden ter bescherming en ter afschrikking voor anderen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook kernwapens uit de Verenigde Staten in België in Kleine Brogel gestationeerd. En het feit dat ons land zo'n verdrag zou ondertekenen, stelt de kernwapens in België wel in vraag. Dus daarmee dat onze regering daar een beetje moeite mee heeft om dat meteen te doen, wat ook begrijpelijk is.
Je zegt een beetje moeite, maar als ik dan het regeerakkoord lees, er is een zekere hypocrisie toch aan bezig.
Dat vinden wij ook. Als je de zin in het regeerakkoord leest, iedereen houdt er zijn eigen interpretatie op na, blijkbaar. Maar vanuit ons perspectief lijkt het toch wel redelijk duidelijk te zijn dat je op zijn minst aanwezig kan zijn op zo'n conferentie om daar te gaan horen hoe de gesprekken lopen, wat er allemaal gezegd wordt, welke informatie er gedeeld wordt, opdat je van daaruit dan kan beslissen voor jezelf welke positieve impuls kan dit nu opnieuw geven aan nucleaire ontwapening. En daarnaast wil ik toch ook wel even zeggen dat dit de eerste conferentie zal zijn op internationaal niveau waar dat we het zullen hebben over kernwapens en de dreiging van kernwapens sinds Rusland die dreigementen gemaakt heeft. Dus eigenlijk is elke verantwoordelijke overheid wordt opgeroepen om daaraan deel te nemen, om daar heel expliciet die dreigementen vanuit Rusland te kunnen veroordelen. En ook ten tweede het gesprek aan te gaan om te gaan onderzoeken hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. En dit zal nooit meer gebeuren als kernwapens volledig verboden zijn.
Oké, dat is dat dan ene verdrag waarvan het de eerste grote bijeenkomst in juni zal zijn. Onlangs krijgen we dan te horen dat het INF, ja, dat het eigenlijk afgelopen is. INF staat voor Intermediate Range Nuclear Forces. Dat is het aantal kernkoppen, denk ik, dat op een bepaalde afstand range,
ja,
tussen 500 en 5000 kilometer of zoiets kan raken. Dat verdrag dat afgesloten is in 1987 onder Ronald Reagan en Gorbachev, Mikhail Gorbachev, dat nu ten einde loopt.
Inderdaad. Dat is ook iets dat we zien over het algemeen als het aankomt op ontwapening. Dat je tijdens de Koude Oorlog had je natuurlijk een heel grote bewapeningsgolf. Maar daarnaast was er ook een punt waarop dat de grootmachten zijn gaan samenzitten, omdat ze ook wel beseften dat die grote wapenwetloop, die escalatie, ervoor zorgde dat de spanningen zo hoog opliepen dat een oorlog zo opnieuw kon gestart worden. En dat moest ten alle tijde vermeden worden. En men is dus ook tijdens de Koude Oorlog nog gaan samenzitten om bepaalde bilaterale akkoorden af te sluiten tussen Rusland, toenmalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, om ervoor te zorgen dat die spanningen toch enigszins behapbaar bleven. En we zien vandaag de dag dat veel van die bilaterale akkoorden oftewel opgezegd zijn geweest, unilateraal, oftewel door de Verenigde Staten, oftewel door Rusland, anderzijds niet verlengd worden. En dat is heel problematisch, omdat behalve die universele akkoorden kon je nog rekenen op die bilaterale akkoorden. En het is toch wel heel belangrijk dat twee grootmachten die zo frontaal tegenover elkaar komen te staan, ook nog de lijnen van communicatie openhouden. En dat zie je op dit moment minder en minder.
Dat moet ons toch wel meer dan ongerust maken.
Ik denk het wel. Ik ben ongerust.
Oké. Ja, dan ook nog een aspect dat eigenlijk vaak verloren gaat in de rotzooi van een oorlog. Dat is eigenlijk de ecologische impact van een oorlog.
Wij zeggen altijd dat klimaat en vrede heel erg gelinkt zijn met elkaar. Je ziet dat ook in het ontstaan van Greenpeace. Daar staat niet voor niks peace in de naam. En het is inderdaad een feit dat daar een heel sterke link tussen is. 1 vlieguur is gelijk aan het verbruik van 8 auto's over een heel jaar. Dus dat geeft ook wel een mooi beeld van wat er van de gewone man in de straat gevraagd wordt. We moeten allemaal minder de auto nemen, meer het openbaar vervoer. Ben ik helemaal voor. Maar tegelijkertijd kopen we wel 34 F-35's aan die enorm vervuilend zijn. Je ziet ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten houdt heel het defensie-militaire complex buiten zijn klimaatmaatregelen. Dus dat wil zeggen dat de
het
uitstoot...
Het is zelfs niet eens aan bod gekomen bij het bekendmaken van hun eigen militaire uitstoot bij de Kyoto-akkoorden.
Ja, inderdaad. Wat het toch ook wel... Ik vind dat het veel vragen doet oprijzen over de verantwoordelijkheid dan ook van een militair industrieel complex dat de klimaatverandering deels ook blijft aandrijven, waardoor er opnieuw conflicten ontstaan, waarbij dat er dan weer opnieuw wapens gebruikt zullen worden en je komt eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht die dan niet wordt opgelost.
Waarmee niet gezegd dat we zelf er niks moeten aan doen natuurlijk. Maar waar ik helemaal gek van word, om eerlijk te zijn, Merel, de militaire uitgaven. Dat is net onlangs ook in de krant gepubliceerd. De militaire uitgaven in 2021 stijgen voor de 7e opeenvolgende jaren tot het ondenkbare bedrag. Ik heb het even zelf genoteerd, dus 1,95 biljoen euro... Ik heb het moeten opzoeken, 1 biljoen, dat is gelijk aan 1 miljoen.
Ja, inderdaad.
Dat is een 1 met 12 nullen.
Inderdaad.
Ja, ik zou de vraag moeten stellen, maar ik durf ze eigenlijk niet te stellen. Er is geen antwoord meer op, of wel?
Ik denk dat er wel een antwoord op is. De vraag is alleen, wordt er naar geluisterd? Het is inderdaad zo, ik denk dat je verwijst naar de cijfers van CIPRI. Het
Vredesonderzoeksinstituut
inderdaad.
In Zweden.
Hè? Ja,
toch
inderdaad.
Een gerenommeerd instituut. Hè?
Ja, die veel onderzoek doen ook naar ontwapening, veiligheidsarchitectuur, militaire evoluties, zo verder enzovoort. En die houden dus jaarlijks een database bij van militaire uitgaven wereldwijd. Dit gaat over cijfers van 2021, toen de oorlog zelfs nog niet was uitgebroken. Een jaar ook waarin COVID nog altijd wel economische zware gevolgen had overal in de wereld. Dus de vraag is inderdaad, waar eindigt het? En toen ik die cijfers zag, ben ik ook zelf een beetje gaan rondzoeken wat het antwoord daarop zou kunnen zijn. En ik kwam uit op een studie van de Global Peace Index, die ook jaarlijks een studie doen, Peacefulness of Societies, overal ter wereld. En zij vermeldde toen een bron die de berekening had gemaakt dat conflict in 2020 bijna 15 biljoen US dollars had gekost aan de wereldeconomie. Dus als je die twee cijfers naast elkaar legt, dan kan je je wel de vraag stellen, is het wel zo nuttig en zo voordelig voor onszelf om daar zoveel geld in te steken? Zouden we niet beter investeren in, het aanpakken van de klimaatproblematiek? De lonen, de sociale ongelijkheid. Er zijn zoveel andere dingen die we zouden kunnen aanpakken met die grote investeringen, die bovendien ook nog eens ervoor zouden zorgen dat mensen veiliger zijn. Dat mensen niet meer op de vlucht moeten omwille van klimaatproblemen. Dat mensen niet meer op de vlucht moeten omdat ze niet rondkomen en hun gezin niet kunnen voeden. Dus ik denk dat we daar soms een beetje het perspectief verloren zijn in wat ons veiligheid brengt.
Jullie hebben met Pax Christi een vrij duidelijke, concrete visie op wat veiligheid eigenlijk juist moet zijn.
Ja, inderdaad. Voor ons, wij stellen vooral de mens centraal als het gaat over veiligheid. En we zien vandaag dat veiligheid vaak heel snel geassocieerd wordt met wapens, met militaire investeringen. Maar wij willen graag kijken naar wat brengt een mens nu eigenlijk echt veiligheid. Want wapens worden uiteindelijk gebruikt om mensen te doden. En je kan dan gaan kijken naar een aantal basiselementen die aanwezig moeten zijn om ervoor te zorgen dat mensen zich ook effectief veilig voelen. En dan gaat het inderdaad over zaken als klimaat, als sociale gelijkheid, als gelijkheid in de maatschappij, goed beleid en zo verder en zo voort. En het is dus ook belangrijk dat we naar zulke zaken durven te kijken als het over veiligheid gaat en dat we niet alleen werk maken van diplomatie, maar ook werk maken van een betere samenleving voor iedereen.
Oké, voor we verder gaan, graag even eerst een broodnodige boodschap zonder winstoogmerk.
Alles wordt beter is een podcast van Apache, De Wereld Morgen, Kif Kif, Lava, Mazreel Fonds, Mo, Oikos, Sampol, Sociaal.net en Visie. In deze podcast hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt en met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Dit is Alles wordt beter, de podcast die zin geeft in de toekomst.
We zitten intussen in de derde maand van de oorlog in Oekraïne en we hebben heel veel respect voor en medeleven met de slachtoffers van deze oorlog. Duizenden vluchtelingen worden door honderden vrijwilligers opgevangen in ons land en ook voor hen diep respect en volle steun. In deze podcast van Alles wordt beter kijken we achter de oorlogsellende en zoeken we in het verbrande bos het vredespad. En dat doen we nog steeds met de deskundige hulp van Merel Sellenslag van Pax Christi. Het lijkt me eigenlijk enorm aangewezen om dringend op zoek te gaan, om in die beeldspraak te blijven, naar die scheidsrechter in de voetbalmatch. Want die is eigenlijk van het veld weggelopen. Waar zit die nu? Het is een beetje een manke vergelijking, ik weet het. Maar bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de scheidsrechter bij uitstek. Je zou toch verwachten dat er onmiddellijk gereageerd wordt? Hè?
Dat had ik ook verwacht eigenlijk. Ik weet zelf niet zo goed hoe Guterres zijn mandaat invult. Ik weet dat elke secretaris-generaal daar zijn eigen draai aan geeft. Maar het is natuurlijk wel niemand ontgaan dat deze oorlog de legitimiteit van de VN-veiligheidsraad serieus onder druk zet. Maar we kunnen ons toch de vraag stellen of Rusland door dit te doen het multilaterale systeem dat we hebben opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog niet serieus onder druk aan het zetten zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat wij in onze reacties nu ook heel voorzichtig zijn en ons best moeten doen om dat multilaterale systeem te behouden.
Mag ik even, wat bedoel je dan precies met dat multilateraal systeem? Op dit ogenblik zien we toch vooral een tweekamp eigenlijk tussen zeg maar het Westen, Verenigde Staten en de NAVO, tegenover Rusland. Dat is weinig multilateraal, vind ik.
Inderdaad. Maar tegelijkertijd heb je wel nog altijd een multilateraal systeem binnen de VN waar landen nog altijd in gesprek gaan met elkaar.
Maar heeft het niet alles te maken met het feit dat dat vetorecht in de Verenigde Naties eigenlijk, ja, het blokkeert veel, hè? Want ja, Rusland is een van die P5, permanente leden van de Veiligheidsraad, heeft dus vetorecht. Dan is heel die wereldorganisatie eigenlijk geblokkeerd, hè?
Inderdaad. Ik denk ook dat datgene is dat nu in vraag gesteld wordt en ook iets is dat veel analisten ook al hebben benoemd dat dat een moeilijkheid is van de Verenigde Naties. Het is een moeilijke evenwichtsoefening, omdat de reden dat de Verenigde Naties zo groot is kunnen worden en is kunnen uitgroeien tot een multilateraal systeem waarbij landen met elkaar afspraken blijven maken, is omdat die grootmachten van na de Tweede Wereldoorlog de garantie hebben gekregen dat zij een veto hebben als ze het er niet mee eens zijn. Politieke verhoudingen veranderen, machtsverhoudingen veranderen, hebben zij nog altijd het recht op dat veto. Ik zou er eerder voor pleiten om de VN zoals die nu is te hervormen. Als je erover nadenkt, in vergaderingen onder elkaar werken wij ook vaak met een systeem van als je een idee niet goed vindt en je gaat er niet mee akkoord, dan zeg je dat pas als je een goed alternatief hebt. En je moet op een constructieve manier omgaan met voorstellen.
Wat de dialoog en het gesprek zal bevorderen.
Inderdaad. Ja.
De OVSE, dat is ook zo iets dat toch al geregeld op de voorgrond wordt gebracht door mensen die zeggen van kijk, nu zou eigenlijk de OVSE, dus de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa, ja, dat is bij uitstek ideaal, hè? Het gaat over een Europees conflict.
Ja, de OVSE zou inderdaad wat meer slagkracht mogen krijgen.
Kan je nog even kort zeggen wat die OVSE eigenlijk juist is en doet?
Het is eigenlijk een verzameling van landen, dus je hebt de NAVO-lidstaten die er deel van uitmaken, Rusland en dan de voormalige lidstaten van het Warschau-pact vormen samen het geheel van de OVSE. En het is eigenlijk het enige inclusieve platform binnen Europa waarbij iedereen een stem krijgt. Het is weliswaar niet juridisch bindend, het is een politiek instrument.
Maar er is geen vetorecht.
Er is geen vetorecht, maar er wordt wel gewerkt met consensus. Dus afhankelijk van hoe je die consensus invult, kan consensus wel een veto worden natuurlijk. Want als je het er helemaal niet mee eens bent, je hebt wel iedereen zijn akkoord nodig vooraleer een beslissing erdoor kan komen. Maar dat geeft ook het voordeel dat je iedereen meer rond de tafel krijgt en dat je ook dat gesprek blijft aangaan met elkaar. En op dit moment is de OVSE een van de enigste platformen waar de Verenigde Staten en Rusland nog regelmatig met elkaar in gesprek gaan.
Ook nu nog?
Ook nu nog. Zij doen wekelijks hebben zij een bijeenkomst binnen de OVSE waar de ambassadeurs van alle lidstaten op aanwezig zijn. Dat wil niet zeggen dat er op dit moment heel veel gebeurt.
Het zal geen goede sfeer zijn in die vergadering.
Geen goede sfeer. Er zijn ook walkouts geweest in Wenen waar dat organisatie gebaseerd is. Maar je mag niet vergeten dat die organisatie wel ontstaan is vanuit de nood om met elkaar in gesprek te treden. En ook weer tijdens de Koude Oorlog, toen de spanningen zo hoog opliepen, dat men de nood is gaan voelen van oké, er zijn zo'n hoge spanningen, misschien moeten we eens aan tafel gaan zitten en met elkaar babbelen. Want al die wapens gaan ons niet naar die veiligheid brengen. En ik denk dat dat een geest is die vandaag opnieuw sterker naar voren gebracht mag worden. Ik denk ook dat de organisatie weinig slagkracht heeft omdat er gewoon weinig financiële middelen voorzien worden. De organisatie had vorig jaar een budget van minder dan 150 miljoen euro, wat overeenkomt met één gevechtsvliegtuig. Om het even...
Ja, dat is zeer duidelijk. Ja.
Voilà, zo duidelijk te stellen. Als je dan kijkt naar het werkingsbudget van de NAVO in hetzelfde jaar, dat was 2,5 miljard euro. Dus daar zie je toch ook wel waar dat er het meeste in geïnvesteerd wordt. En dat is eerder in escalatie, in defensie, in wapens als verdediging in de plaats van gesprek en diplomatie.
Wat ik mij ook afvraag, hoe zit het eigenlijk met de oppositiegroepen in beide conflictlanden? Hè? Zijn er ook specifieke vredesgroepen die nu op dit ogenblik heel veel last hebben in Rusland?
Wel, het is niet gemakkelijk op dit moment natuurlijk om protest te voeren in Rusland.
Jullie hebben contact als Pax Christi met groepen in Rusland?
Onze organisatie heeft inderdaad contact met verschillende mensen en groepen in Rusland. En het is wel duidelijk dat er heel veel vredesactivisten nog zijn die zich niet zomaar monddood laten maken, ook met gevaar op eigen leven natuurlijk, want je kan tegenwoordig tot 15 jaar celstraf krijgen als je maar durft te zeggen dat er oorlog is in Oekraïne. Maar ik hoorde van een collega toch enkele voorbeelden als een actie waarbij mensen naar de winkel gingen en prijsetiketjes veranderden met anti-oorlogsboodschappen. Een activiste die wekelijks geel-blauwe bloemen aan een oorlogsmonument gaat leggen. Er zijn Telegram-groepen die zich onderling organiseren om Oekraïnse vluchtelingen die terechtgekomen zijn in Rusland en graag naar Europa willen hulp te bieden, onderdak te geven, voeding te geven, contact te leggen met mensen buiten Rusland om vervoer te regelen en zo verder. Dus op hun eigen manier blijven zij wel oppositie voeren tegen de Russische regering.
En is dat een grote groep of is dat eerder een kleine groep? Heb je daar zicht op? Is het een netwerk van mensen of zijn het echt organisaties?
Het is moeilijk in te schatten natuurlijk, omdat de echte officiële organisaties bijna allemaal opgedoekt geweest zijn. Memorial, een van de grootste mensenrechtenorganisaties in Rusland, is ook een paar maanden geleden gesloten geweest door de regering. Dus op dit moment zijn er geen grote officiële instanties of organisaties die dat doen. Niettemin hebben zij nog altijd wel een achterban. Ook al zijn ze gesloten geweest door de regering, dan nog zijn er mensen die in die boodschap blijven geloven en die daarvoor actie blijven voeren. Daar kunnen we gewoon iets minder gemakkelijk een getal op plakken. En feit is jammer genoeg wel dat uit veel opiniepeilingen blijkt dat de Russische bevolking toch nog altijd achter het Kremlin staat. In hoeverre dat we dat dan met een korrel zout moeten nemen, dat is natuurlijk even afwachten. Maar het sterkt mij wel te zien dat mensen geconfronteerd met zo'n zware repressie toch nog altijd de moed en de kracht vinden om zich te blijven organiseren. Al is het maar op een heel laag niveau. Zo werkt actievoeren ook.
Ik zag op Twitter een bericht verschijnen over de pacifistische groepen in Oekraïne. Ik heb het hier nog even bij mij genomen. Een statement, een officieel statement.
Ja.
Ik blader eventjes in. Onder meer schrijven ze: we veroordelen de Russische beslissing om Oekraïne binnen te vallen. Maar we geloven wel dat de regering, dus de Oekraïnse regering, aan vrede moet bouwen, geen oorlog moet stoken. Een statement van 21 april uit Kiev. Dat had ik mij nu helemaal niet aan verwacht, eerlijk gezegd. Dat er ook nog een vredesbeweging in Oekraïne is op dit ogenblik, lijkt wel, wat ook begrijpelijk zou zijn, heel die bevolking achter één man, Zelensky, ook al is dat eerder een komiek geweest en zo meer. En de populariteit was toch niet zo heel hoog toen dat de oorlog begon. Dat er ook pacifistische groepen zijn.
De Ukrainian Pacifist Movement is een groep van gewetensbezwaarden eigenlijk. En zij maken ook deel uit van een internationale beweging, de War Resisters International, waar onder andere Vredesactie in België ook deel van uitmaakt. En dus vanuit dat idee van die gewetensbezwaarden brengen zij eigenlijk een heel pacifistische, puur sans boodschap van geen oorlog. Wij willen niet vechten, wij doen niet mee aan geweld.
Zij weigeren ook van dan mee te vechten met het Oekraïense leger.
Inderdaad.
Worden zij daarvoor bestraft?
Dat brengt hen wel in een hele moeilijke positie natuurlijk, want mannen zijn verboden geweest, mannen tussen 18 en 60 of 65, ja. Wat was het, zijn verboden geweest van het land te verlaten. Dus zij zijn vaak nog in Oekraïne of zoeken manieren om Oekraïne buiten te geraken, maar dat betekent dan illegale netwerken gebruiken om het land uit te geraken, wat niet altijd zo veilig is. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed onder welke omstandigheden dat zij daar nog altijd verder doen. Dat zal niet gemakkelijk zijn.
Is dat een grote groep? Heb je daar een zicht op? Is dat eerder een klein netwerk?
Naar mijn aanvoelen gaat het hier natuurlijk om een kleine groep van mensen. Zeker onder de huidige omstandigheden zijn er niet zoveel mensen die deze groep steunen. Ik las een interview met de woordvoerder van de beweging, die zei dat ze iets van een 400 leden hadden en 11.000 volgers op sociale media. Dat geeft een beetje een idee van de grote orde, maar verder dan dat heb ik er ook niet zo'n goed zicht op.
En dan hier in België, de vredesbeweging in België. Er is een manifestatie geweest met verschillende duizenden mensen in Brussel, een tijdje geleden toch al wel. Is dat stilgevallen? We horen niet zoveel meer precies. Of ben ik fout?
Je bent fout.
Dat gebeurt vaak.
Nee, het is helemaal niet stilgevallen. Het was heel heftig in het begin, omdat we bijna wekelijks actie voerden in het centrum van Brussel, in verschillende steden. En na de grote betoging op 27 maart hebben we even terug nagedacht over wat de volgende stap moest zijn, omdat toch wel duidelijk werd dat de oorlog niet meteen gedaan zou zijn. En dat we ook wel de nood voelden om het discours van escalatie een beetje tegen te gaan en daar een beetje een kadering aan te geven. En dus zijn we aan het werken aan een conferentie op 19 mei in Brussel, waarbij dat we meer in de diepte willen gaan.
Wat bedoel je met diepte?
We willen graag even stilstaan bij de situatie vandaag, dus een analyse maken van de oorlog in Oekraïne. Heeft natuurlijk verschillende lagen. Je hebt de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, maar dan zie je nu ook meer en meer een oorlog tussen grootmachten, tussen de Verenigde Staten en Rusland. En daarbovenop zie je natuurlijk ook die enorme defensieuitgaven, de wapenindustrie die daar natuurlijk grote voordelen uit doet. Om daar even een analyse van te maken, waar staan we nu op dit moment? En dan in een tweede beweging gaan we de vraag stellen, en hoe geraken we daar nu terug uit? Wat kunnen we hier nu eigenlijk aan doen? En hoe kunnen we terug richting vrede gaan? Wat zijn de alternatieven? En dan gaan we inderdaad kijken naar concrete alternatieven voor wat er vandaag aan het gebeuren is. Naar de mogelijkheden van geweldloos verzet. Welke insteek dat die hebben. Om zo een beetje een alternatief te proberen bieden voor het toch wel militaristische discours dat er vandaag aanwezig is.
En dus 19 mei zal ook breed gedragen zijn door het middenveld, de vakbonden.
Inderdaad, inderdaad. Ja. Ja. Het is hetzelfde platform als de nationale betoging die het organiseert.
Wat zou er nu onmiddellijk moeten gebeuren volgens jullie?
Nu onmiddellijk investeren in een actieve vredesdiplomatie. Dat wil zeggen tijd, capaciteit, moeite steken in het aanknopen van het gesprek met Rusland. Welwillendheid tonen ook om te luisteren en de tegenpartij te behandelen als een evenwaardige partij. Dat wil daarom niet zeggen dat je zijn fouten moet goedkeuren. Ik denk dat Rusland zeker en vast veroordeeld moet worden voor hetgeen het nu gedaan heeft, voor de inval van Oekraïne. Dat past totaal niet binnen het multilaterale systeem waarbij we bepaalde afspraken hebben gemaakt. Dus dat moet duidelijk gesteld worden.
Ook voor oorlogsmisdaden, zoals in Butsja en nog andere?
Effectief, ook voor oorlogsmisdaden. Als je een internationaal systeem met internationale rechtsregels naar voren schuift, dan is het ook belangrijk dat die nagevolgd worden. En als die niet nagevolgd worden, dat er gevolgen voor zijn.
Dat maakt het allemaal veel moeilijker, hè?
Dat maakt het inderdaad niet gemakkelijk, maar ik denk net daarom dat je nu al die gesprekken moet beginnen aanknopen, dat je nu al die lijnen van communicatie moet openleggen. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat daar vandaag niet de focus op ligt. Als je de retoriek hoort die er vanuit de Verenigde Staten komt, als je de retoriek hoort die er vanuit de Europese Unie komt, als ik onze eigen premier soms hoor, dan vraag ik mij af waar de diplomatie naartoe is. Gaat er nog iemand spreken met het Kremlin? Zijn daar nog plannen voor? Wordt daarin geïnvesteerd? Wordt daarover nagedacht? En ik denk dat parallel aan dat militaire aspect, dat je ook echt wel werk moet maken van die diplomatie en dat nu het moment daartoe is aangebroken, op alle vlakken.
Nu en op alle vlakken, dat zijn mooie woorden om mee te eindigen. Bedankt Merel Sellerslag van Pax Christi. Toch een hoopvolle visie is ook de bedoeling van Alles Wordt Beter. En we geven u, luisteraar, een tip om alle oorlogsellende even weg te zingen uit volle borst met de vingers in de lucht, in V-vorm liefst. Zing het voluit op de fiets, het werk in de douche, door het raam of vanuit uw bed, net zoals Yoko Ono en John Lennon deden in 1969. En vooral blijven geloven in de kracht van vrede. Dit was Alles Wordt Beter, de podcast die zin geeft in de toekomst. Tot de volgende keer. Redactie Thabo Solo, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Ungsau Choi.